Ik heb er boven gezet. God wil een gemeente die geleid wordt door Jezus, zijn zoon. Want hij is daar apart voor gezet. Misschien nog even, dat we ons terugtrekken naar de hemel, voordat de aarde geschapen was. Toen heb God al besloten om zijn zoon Jezus Christus naar voren te schuiven. En er was iemand op die plaats toen die ook die plaats wilde hebben. Zijn naam was Lucifer. Dat was een van de grootste engelen. Dat was ook degene die de aanbidding leidde. Maar God had besloten om zijn zoon naar voren te schuiven. En datgene wat zijn zoon uiteindelijk voor opdracht heeft gekregen, dat gaat hij namelijk uitwerken. En dat weten we eigenlijk allemaal al. Iedereen op de aarde die Jezus Christus toebehoort, die weet gewoon dat Jezus de hoogste plaats heeft en dat hij de apostel is. Maar als je er gewoon eens mee bezig gaat en je merkt eens op, dan zie je dat er heel veel het wel zeggen, maar iets anders doen. En ik ga dat niet beoordelen, maar ik geloof dat God namelijk tegen ons zegt, tegen in ieder geval ook tegen mij zegt, ik wil dat je daar gewoon eens de vinger op legt. Want ik heb dat niet voor niets besloten. Ik heb niet voor niets mijn zoon naar voren geschoven. En daar heb ik namelijk in het Oude Testament, heb ik daar gewoon heel veel over gezegd. Elk boek in het Oude Testament, die refereert daaraan, aan de komst van mijn zoon. En mijn zoon die zal namelijk herstel brengen. Mijn zoon zal namelijk datgene uitwerken wat de bedoeling was. Hij was de enige geboren zoon, maar hij zal de eerstgeboren zoon worden. En je moet daar maar eens over nadenken, de enige geboren zoon, dan is er maar één zoon. Maar de eerstgeboren zoon, dan is er namelijk een zoon en dan komen er heel veel zonen achteraan. En dat is namelijk wat het Nieuwe Testament, wat de nieuwe bedeling uiteindelijk inhoudt. En jij en ik, als je tot geloof gekomen bent, dan ben je namelijk ook een zoon. Hetzelfde als Jezus een zoon is, zo ben jij ook een zoon van de levende God. En je gaat nou maar eens beseffen, hij is Jezus, een zoon van God. Hij heeft niet gezondigd, omdat de Heilige Geest in hem was. En omdat uiteindelijk de goddelijkheid in hem is gebleven. En de goddelijkheid is er nog steeds, maar ik ga je zeggen, Rody, de goddelijkheid is ook in jou. De goddelijkheid is ook in jou. En wanneer is dat gekomen? Toen je gekozen hebt voor Jezus Christus. Om ook een zoon van de levende God te worden. En daarom moeten we dat vasthouden. Maar om dit vast te houden, dan moet je bovennatuurlijk denken. Dan moet je even het natuurlijke denken eens even aan de kant zetten. Want we zijn nog steeds op deze aarde en het is nog steeds natuurlijk. Er gebeurt van alles om ons heen. Als we van ons afkijken, dan zien we dat er dingen helemaal niet goed zijn. Van de week las ik even in Romeinen 1 en dan zegt de Bijbel, dan zegt Paulus, dat wij het aan de schepping kunnen zien dat er een hogere macht is. Dat God er bestaat. Maar je moet wel op een juiste manier naar de natuur kijken, naar de schepping kijken. Je moet wel even weten dat die schepping ook gemanipuleerd is. Want dat een leeuw een ander beest op zou eten, was zijn bedoeling niet. Want uiteindelijk zal er gewoon een jongeling bij een adder zijn. En zou gewoon de leeuw, die zal gewoon hetzelfde eten als een rund. Dat was namelijk zijn bedoeling. Dus als je naar de natuur kijkt, als je naar de schepping kijkt, heb dan ook in je gedachten dat er wat veranderd is. Dus daarom kan je eigenlijk in het natuurlijke nooit het optimale vinden. Begrijp je wat ik zeg? Daarom is het goed om dit gewoon te beseffen, dat wij uiteindelijk bovennatuurlijk moeten gaan kijken. Wij moeten namelijk in de spiegel kijken. En weet je wat de spiegel is? De spiegel is namelijk de Bijbel. Jij hebt nooit je eigen gezicht gezien, of wel? Ja, door een spiegel. Maar als er geen spiegel was, dan zou een ander jouw gezicht kunnen tekenen, maar jij ziet je gezicht nooit. Je ziet hem nooit. Amen? Jij wel? Maar dat is een spiegel. Maar zo is het namelijk ook, wie zijn wij in Christus? Dan hebben we een spiegel nodig, om dat te zien. En de spiegel is namelijk de Bijbel. Maar ik ga je zeggen, ik had niet gedacht dat ik hier al zou zijn. Dus ik ben enorm benieuwd hoe dat verder gaat, deze preek. Want dit is eigenlijk het einde van mijn preek. Dus ik heb geen idee waar we naartoe gaan. Maar ik heb geloof, ik heb vertrouwen, dat de koning der koningen mij gaat leiden. En jullie gaat leiden en ons gaat leiden. Amen. Halleluja. Oké, maar waar was ik nou ook weer? Oh, die spiegel. De spiegel. Dus ik ga je zeggen, de spiegel, die bestaat namelijk uit drie delen. Je hebt namelijk het Oude Testament, en ik noemde het net al. Het Oude Testament is altijd een voorafschaduwing voor hetgene wat moest gaan komen. Jezus werd daarin neergezet dat die de redding zou brengen. Mozes, die had de Heilige Geest op hem. Waarom? Omdat hij uiteindelijk een volk moest leiden. Hij moest het volk uit Egypte halen en hij moest het brengen naar het beloofde land. En Mozes was één van die mannen, dat was namelijk een Jezusfiguur. En hij kon een Jezusfiguur zijn, hij was het in eerste instantie niet, want hij werd opgevoed bij de farao en hij had het verstand. En hij had al in zijn verstand, in het natuurlijke, had hij al begrepen, ik ga wat voor mijn volk doen. Dat had hij namelijk begrepen. En toen was hij 40 jaar. En toen had hij de Heilige Geest volgens mij nog niet op hem. Maar toen was hij bezig, oké, zij zijn allemaal bezig met stenen aan het bakken. Ze worden geslagen, ze worden opgejaagd. En het zijn mijn broeders. En ik wil dat ze dat stopt. En dan gaat hij naar een aantal Egyptenaren en zegt, hé, wat ben je nou aan het doen? En dan slaat hij nog een Egyptenaar dood. Omdat ze ruzie krijgen. Hey, hij is bezig in het natuurlijke. Hij doet datgene wat langskomt. Wat hij uiteindelijk gewoon opmerkt. En dan gaat hij gewoon bezig de tweede dag. Gaat hij weer zich bemoeien. Weer op een natuurlijke manier. En dan zegt die ene. Die zegt, hey, wil je mij ook nog doden net zoals gisteren die ander? En toen schrok hij. En toen dacht hij, oh, dit is niet wat ik moet doen. En hij is gevlucht. En hij is uiteindelijk heel ver weg, is hij tussen de schapen gekomen. En 40 jaar later krijgt hij namelijk de brandende braamstruik. En ik heb het al eens eerder gezegd, een brandende braamstruik in de woestijn is helemaal niets bijzonders. Want uiteindelijk een struik kan gewoon in brand vliegen. Door de hitte van de zon. Kan door een steentje zijn die zo warm wordt. En dat die uiteindelijk in vlam vliegt. Dus die brandende braamstruik, dat is het niet. Maar de brandende braamstruik bleef branden. En dat is het wel. Dat is het bovennatuurlijke. Maar hier ligt een les in. Wij zien soms een brandende braamstruik. Wij denken, God is aan het spreken. Maar het is gewoon normaal, omdat we er natuurlijk naar kijken. Maar het bovennatuurlijke is, het blijft branden. Datgene wat ik net zei, dat de mensen luisteren naar deze boodschap, is niets mis mee, want er gebeurt veel meer. Dat is gewoon natuurlijk. Maar het kan wel eens wezen dat het bovennatuurlijk wordt. En ik wil mezelf aanspreken om daarop te letten. Wat is het bovennatuurlijke wat God namelijk aan het doen is? En dat merkte namelijk Mozes ook op. Weet je wat hij deed? Hij deed namelijk zijn schoenen uit. Hij deed namelijk zijn schoenen uit. En hij ging naar de braamstruik. En uiteindelijk was hij daar. En toen was hij gewoon aan het kijken en hij blijft maar branden. En toen kwam er ineens de stem van God. En toen kon hij ineens de boodschap horen. De bovennatuurlijke boodschap die hij op een natuurlijke manier al ontdekt had. Dus er was even niks bij het natuurlijke, was er niks mis mee. Alleen hij moest wachten op het bovennatuurlijke. Want het natuurlijke wat hij zag, de brandende braamstruik die hij zag, was er helemaal niks mis mee. Maar doordat hij bleef branden, dat was het bovennatuurlijke. Dat hij zag dat zijn volk, waar dat hij uithoorde, dat hij in slavernij was en dat hij uitgebuit was, er was niks mis mee, want dat was namelijk een feit. Alleen dat wil nog niet zeggen dat jij er wat mee moet doen. Dat wil nog niet zeggen dat jij geroepen bent om dit volk uit te leiden. Achteraf was Mozes dat wel, alleen 40 jaar later. 40 jaar later. En nu ga je gewoon naar je eigen situatie. Je weet wel wat er moet gebeuren in je leven. Je hebt het wel in de gaten. En je hebt bidstonden. En je hebt mensen die je vraagt om mee te bidden. Maar uiteindelijk, mensen wachten op het bovennatuurlijke. En dan zal je gaan zien dat het geen energie kost. Maar dat het energie opbrengt. Amen. Ik zei net al, we waren gisteren met de familie bij elkaar. En ze hebben natuurlijk toch nog wat te zeggen. Omdat ik 70 ben en dat ik nog gewoon werk. En dan zeg ik, ja, maar dat komt. Ik wil graag energie ontvangen. En mijn werk, dat brengt energie op. Het preken wat ik doe, dat brengt energie op. Dat kost me namelijk geen energie. Dat komt namelijk vanzelf. Ik kom daar zometeen wel achter, want zometeen kan je me aan de kapstok hangen. Maar dat maakt niet uit. Nu heb ik nog zoveel energie. Ik kan nog dansen als iemand die 16 is. Amen. En weet je wat? Dat ga ik opmerken. Dat is voor mij bovennatuurlijk. Ik weet al lang dat ik heel veel energie heb. Dat weet ik al vanaf mijn 16e jaar. Maar dat ik met mijn 70e nog zoveel energie heb, dat is bovennatuurlijk. En daarom doen we wat we doen. En daarom zal de heerlijkheid verder uitgewerkt gaan worden. En ik geloof, als wij op deze manier uiteindelijk gemeente willen zijn, en wij open willen zijn in datgene wat het bovennatuurlijke ons gaat bieden, dan zal je gaan merken dat er heel veel mensen hier in Almere daar profijt van hebben. Want we zijn op weg naar het hemels Jeruzalem. Nee, daar zijn we niet op weg naar, daar zijn we in. En we zijn in het hemels Jeruzalem. Maar het zal zichtbaar gaan worden. Er zijn heel veel christenen die kijken naar het natuurlijke Jeruzalem. En van mij mag je daar naar kijken, want het is een fantastisch mooi land. Maar uiteindelijk gaat het om het hemels Jeruzalem. En ook het natuurlijke Jeruzalem moet hemels Jeruzalem worden. Amen. De woestijn is niet de plaats waar we uiteindelijk vertoeven. We zijn wel in de woestijn wel vrij van Egypte. Maar in de woestijn is er nog heel veel narigheid. En er is van alles wat niet goed gaat. Daarom moest het volk uiteindelijk komen in het land van melk en honing. En daarin zie je dat ook wij, we zijn een deel van het Nieuwe Jeruzalem. Maar God wil dat het Nieuw Jeruzalem zichtbaar gaat worden. Zodat elke knie zich zal gaan buigen. Elke tong zal gaan belijden dat Jezus Christus Heer is. Je moet maar eens om je heen kijken en kijk ook naar jezelf. Je wil graag andere mensen vertellen over Jezus. Toen ik pas tot geloof kwam, toen ergens schaamde ik me een beetje. Vooral als ik dan in de Bijbel ging lezen, want dat was ik helemaal niet gewend. En de Bijbel lezen, dat was alleen maar voor dominees. En dat was alleen maar aan de tafel als wij gingen eten. En in anders lazen wij niet in de Bijbel. En ik kwam tot geloof en ik pakte die Bijbel en in het begin schaamde ik me nog steeds. En toen ben ik bezig gegaan om mijn getuigenis te geven. En ik ga je eerlijk zeggen, ik heb heel vaak mijn getuigenis gegeven omdat ik wilde dat ze waren zoals ik. Omdat ik uiteindelijk wilde dat we heel veel mensen zijn die dit geloofden. Dan voelde ik me veilig. Maar zie je niet dat uiteindelijk de bedoeling van God niet is? Het gaat namelijk niet om mij. En ik heb heel vaak geëvangeliseerd omdat ik wilde dat de gemeente groot zou zijn. En ik me daar lekker bij zou voelen. Maar God die zegt, heel getuigd van mij in het bovennatuurlijke. En de ander, die zal het gaan ervaren. Die andere zal het gaan ervaren zonder dat je het spreekt. Zonder dat je dat op een natuurlijke manier zegt. Maar ga wandelen in die geestelijke, bovennatuurlijke beweging. En je zal gaan merken dat de mensen naar je toe komen. En die zegt, hey joh, die vrede die jij hebt, die wil ik ook hebben. En dan zeg je, ja, maar hoe weet je nou dat ik vrede heb? Ja, dat merk ik gewoon. Amen. En daar gaat het om. Als wij boven de preek hebben gezegd dat God wil een gemeente die geleid wordt door Jezus de apostel, de gezondene. Ik wil met jullie naar Hebreeën hoofdstuk 2. En ik heb daar vorige week, ben ik daar ook mee gestart. Hebreeën hoofdstuk 2, hij die heiligt, vers 11. En zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Daarom schaamt hij zich niet hem broeders te noemen. En hij zegt, uw naam zal ik aan mijn broeders verkondigen. En in het midden der gemeente zal ik lof zingen. En ik sta hier met een hoofdletter. En wederom, ik, zegt Jezus, zal op hem mijn vader vertrouwen. En wederom zie hier, ik en de kinderen die God mij gegeven hebt. En dan zie je uiteindelijk dat Jezus het begrepen heeft. Hij is degene die je heiligt. Jij bent degene die geheiligd wordt. Dus, en wij zijn samen één. En als wij dat beseffen, en je komt dan hier, dan weet je dat je in dat proces meegaat. Want hij is namelijk als heiliger in je midden. En misschien denk je, oh, maar ik hoef niet geheiligd te worden. Het is prima zo. Ja, dan denk ik dat jij, omdat je je leven aan Jezus hebt gegeven, dat je het even kwijt bent, want hij gaat het gewoon doen. Hij gaat jou gewoon heiligen, want hij is hier daarvoor gekomen. En hij wacht niet meer af. Misschien zeg je, ja, maar ik moet mijn leven toch weer geven. En dan zegt hij, sorry. 30 jaar geleden? 30 jaar geleden heb je je leven gegeven. 30 jaar geleden, toen heb je tegen me gezegd, je mag mij heiligen. En daar gaat hij vanuit. En als je hier bent en je wil geheiligd worden, of je wil dat je kinderen geheiligd worden, of je wil dat je familie geheiligd wordt, stel je voor Dat je hier als enige bent van de familie. Dan ga je hier zitten en dan zeg je, vader, ik kom namens mijn familie. Ik ben een vertegenwoordiger, ik ben het niet alleen, maar ik heb zoveel mensen om mij heen die ik nu vertegenwoordig. En weet je wat God dan zegt? Ik zeg, wauw, ik ga jou aanraken zodat de anderen aangeraakt worden. Amen. Dus jouw heiliging zal doorgaan, want ik blijf bij je als heiliger en de ander die zal ook geheiligd worden. En dit is een feit wat er gebeurt, want wat gaat er gebeuren? Er gaat een atmosfeer om je heen komen van heiliging, van reiniging. En dan bedoel ik niet direct dat het allemaal verkeerd is wat er om je heen is, want als je heiligt, dan moet er onheiligheid zijn. Maar het punt is, en dan gaan we even naar Johannes toe, en dat bedoelde Johannes 16. En dan zegt hij gewoon, veel heb ik je nog te zeggen. In Johannes 16 vers 12. Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen. Toch wanneer dat hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen naar de volle waarheid. Dus met andere woorden, er zijn een aantal dingen die in je moeten gebeuren, omdat God wil dat je daar gaat komen. En dat heb jij niet in de gaten. Dat heb jouw familie ook niet in de gaten. Maar hij is met het proces, is hij namelijk aan de gang. En die opdracht is hij namelijk aan het uitwerken. Want die opdracht heeft hij namelijk van de Vader gekregen. Hij is namelijk een gezondene. Misschien kunnen we dat nog even lezen in Hebreeën hoofdstuk 2. Nee, in hoofdstuk 3. Daarom, heilige broeders, deelgenoten des hemelse roeping, richt uw oog op de apostel, de hoge priester, onze belijdenis. Jezus, die getrouw is jegens hem, die hem heeft aangesteld. Dus Jezus is aangesteld. Evenals Mozes getrouw was in geheel zijn huis, want hij was zoveel groter van heerlijkheid als Mozes. Dus hier zie je ook dat de Hebreeën schrijver Jezus en Mozes weer op één lijn zet. Mozes in het natuurlijke, Jezus in het bovennatuurlijke. En laten we dat doorzetten. Dus laten wij altijd weer naar dat bovennatuurlijke gaan kijken. En dan zal je gaan zien dat ook God gaat spreken op een bovennatuurlijke manier. Ik noemde net al, als wij de Bijbel lezen, dan kunnen we van kaft tot kaft gaan lezen. We kunnen op bladzij 1 beginnen en we kunnen gewoon zeggen, ja, ik heb de hele Bijbel gelezen in zoveel dagen. Dat hoor ik wel regelmatig. En dan zie je gewoon dat ze in dat Oude Testament zitten ze te worstelen. Want dan gebeuren er dingen die ze eigenlijk niet willen dat gebeurt. En dat klopt ook wel, want die dingen moeten niet meer gebeuren. Die dingen die zijn namelijk gebeurd om uiteindelijk Matthäus 1 en Marcus 1 en Johannes 1 en zo Lucas 1 te kunnen verwezenlijken. Om Jezus te laten geboren worden. En uiteindelijk de fariseeën, die waren zo druk bezig met het Oude Testament. En ze waren echt geletterd. Ze wisten echt hoe dat zat. Uiteindelijk zien we dat ook bij Paulus. Hij was altijd bezig in de schriften. En uiteindelijk heeft hij zoveel naar hem toegehaald. Maar uiteindelijk miste hij het. Want hij ging namelijk degene die Jezus volgen, ging die vervolgen. En er zijn heel veel mensen... die zijn uiteindelijk de mensen die Jezus volgen aan het vervolgen. Zonder dat ze dat in de gaten hebben. En we gaan ze daarom niet veroordelen, maar we gaan wel onze ogen openen. En we gaan wel zeggen, oké, maar hoe zit het dan echt? Hoe zit het dan echt? Hoe moeten wij dan het Oude Testament lezen? Ik ga je echt zeggen, als je het Oude Testament leest, dan wordt het zo duidelijk dat je het natuurlijke vooraf gaat van het, naar het bovennatuurlijke. Ons lichaam, natuurlijk, moet er wel zijn, wil je een bovennatuurlijk lichaam ontvangen. Want in dit lichaam moet namelijk een nieuwe leven ontstaan. Dat kan namelijk niet ontstaan in het bovennatuurlijke. Want de Bijbel die zegt dat we geboren moeten zijn uit water en geest. Uit water uit de baarmoeder, van mama en uiteindelijk uit de geest onze wedergeboorte. Dus er moet een natuurlijk lichaam zijn, wil er een verheerlijk lichaam komen. En dat is belangrijk. Daarom zal het altijd een gevecht zijn in ons. Daarom is het goed dat wij het heel vaak hebben over het natuurlijke, het bovennatuurlijke. De spiegel wat je ziet, de spiegel wie je bent. Amen. En de spiegel die je bent, die haal je uit de Bijbel. En nogmaals, die halen we niet uit het Oude Testament. Want weet je wat daar staat? Hé, als je overspel gepleegd hebt, dan moet je gestenigd worden. Nou, dan kon het wel eens wezen dat we allemaal gestenigd moeten worden. Want daar staat ook, als je naar een ander kijkt en begeert, dan heb je al overspel gepleegd. En dan moet je gestenigd worden. Dat zegt de Bijbel. Als je wat gejat hebt, dan moet die hand eraf afgehakt worden. Dat zegt de Bijbel. Dus met andere woorden, als wij het Oude Testament willen volgen, hé, dan gaat dat niet goed. Maar het staat er niet voor niets. Want het staat er, hé, het natuurlijke is een feit. Maar nu leven we in het bovennatuurlijke, dan weten we, hé, dat die hand in het natuurlijke uiteindelijk niets meer uitwerkt. Want we doen het nu met ons bovennatuurlijke lichaam. Met ons bovennatuurlijk denken. Met ons bovennatuurlijke geest. Amen. En nog dit. Als wij communicatie vanuit de hemel willen, dan zal hij dat niet naar onze ziel doen. Hij doet dat namelijk naar onze geest. En onze geest die doet dat naar onze ziel. Amen. Dit zijn praktijken die wij gewoon echt moeten gaan pakken. Wij moeten hier voor gaan dromen. Want de Heer zegt, hey joh, ik ga je leiden. Ik ga nou weer even terug naar die Johannes hoofdstuk 16. Nog veel heb ik u te zeggen. Maar u kunt het thans niet dragen. Doch wanneer dat hij komt, de geest der waarheid, zal ik u de weg wijzen tot de volle waarheid. Wil je de volle waarheid ontvangen? Wil je de weg ontvangen? Wil je de weg bewandelen die God wil dat je bewandelt? En ik denk als ik dat jullie persoonlijk vraag, dan zeg je allemaal volmondig ja. Dan zegt hij, hey, kijk dan niet naar het natuurlijke, maar kijk naar het bovennatuurlijke. Want de Bijbel die zegt, hey, ik heb me verzoend met de mensheid. En ik reken hun zonde niet meer toe. Dus wat betekent dat? Kijk niet naar je zonde. Maar kijk wie je bent in de geest. Je bent opnieuw geboren. En je bent een zoon van God. Je bent gekocht en betaald. En je bent uiteindelijk door hem geliefd. En dan zie je ineens dat er dan een beweging kan plaatsvinden. En dat hij jou kan gaan leiden. En dan hebben we weer die Jezus die de gemeente gaat leiden. Het nieuw Jeruzalem. En daar gaat het om. En we zien, daar heb ik vorige week over gehad. Natuurlijk bestaan er apostelen. Maar er is één apostel, dat is Jezus Christus. En als hij wil dat Rodi gebruikt wordt als apostel, dan is hij een apostel. En dan ga je zeggen, hij is in ieder geval wat mij betreft een keer gebruikt als een apostel. Ik weet niet of hij erbij was. Hij heeft zijn getuigenis gegeven. Hij heeft zijn getuigenis gegeven toen we in de school waren. En weet je wat dat teweeg bracht? Enorme vrede. Weet je dat deze man niet makkelijk kan lopen? Weet je dat hij niet makkelijk kan praten? En toch is er een enorme vrede in. En dat heeft hij als gezondene, heeft hij dat in ons midden geplant. En daarin was hij de apostel. En weet je waar dat vandaan kwam? Dat kwam van de grote apostel. En die heeft namelijk namens hem gewoon gesproken. En ik vind het zo fantastisch, hè? Want uiteindelijk, die hemelse apostel, die gebruikt gewoon iemand die bijna niet kan praten. Heb je dat al in de gaten? Als ik Jezus was, maar ik ben het niet, als ik Jezus was, zou ik iemand nemen die kan praten als brugman. Dat deed hij niet. En weet je waarom niet? Omdat het niet om het natuurlijke ging, het ging om het bovennatuurlijke. We hebben bij Rodi gezien dat het echt was. En dat het rechtstreeks vanuit de hemel kwam. Amen. En daarom is het belangrijk dat wij dat weten, dat God ons in Jezus, in de Heilige Geest, ons gaat aanspreken. En hoe doet hij dat dan? Ik denk dat het goed is, ik ga je gewoon een aantal handreikingen geven, hoe dat God tot je kan spreken. Hij zegt namelijk in Johannes 10 vers 26, zegt hij, mijn schapen horen mijn stem. Dezelfde gedeelte staat namelijk ook dat er iemand hem niet verstond. Hem niet begreep. Weet je wat erin staat? Dat klopt wel, want je bent mijn schaap niet. Er is nogal wat, hè? Maar dit betekent dat wij, jij en ik, het is even van het bovennatuurlijke moeten pakken en niet iedereen die spreekt naar jou, gewoon maar gaat kwalificeren als iemand die namens God spreekt. Want uiteindelijk is God degene die gewoon naar zijn kinderen spreekt. Dat doet hij namelijk zelf. En dat kan hij wel door iemand heen doen. Hij kan iemand zijn stem wel gebruiken. Maar je zal gaan merken dat het rechtstreeks vanuit hem komt. Stel je voor dat Anja wat tegen mij zegt namens God. Dan weet ik 100% zeker dat dat God is. Dat is een realiteit. Maar als zij spreekt tot mij en ik heb dat gevoel niet, dan denk ik, oké, natuurlijk. Snap je? En deze lijn moeten wij gaan pakken. Er gaan mensen wat tegen je spreken. En je zegt, je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. Besef maar gewoon dat het kan dat de mensen gewoon spreken vanuit zichzelf. En er is even nog helemaal niets mis mee ook. Die spreken gewoon in het natuurlijke. Hoef je niet te veroordelen. Dan zeg je, oké. En je gaat weer verder. Maar als God spreekt. En iemand spreekt je aan en het komt diep van binnen aan. Dan denk je, wauw, God heeft gesproken. Hij heeft even die mond gebruikt. Amen. Hij heeft even die hand gebruikt. En dat is namelijk hetgene waar we uiteindelijk naartoe gaan. Als Jezus de gemeente wil leiden. Als hij de apostel wil zijn. Als hij de gezondene gaat zijn. Dan gaan we daarop letten. Dan gaan we niet denken, want nogmaals, ik heb niet voor niets het voorbeeld van Mozes gebruikt. Het was namelijk waarheid dat dit volk bevrijd moest worden. We zullen er allemaal achteraan rennen. Maar uiteindelijk was het niet Gods opdracht. Die kwam pas 40 jaar later. Hoe moet ik het dan doen? Waar moet ik dan nog vanuit gaan? God zegt, weet je waar je vanuit moet gaan? Jezelf blijven. En het gewoon van hem verwachten. Jezus was op aarde en hij deed niets of hij moest het van de Vader zien of horen doen. En hij ging namelijk naar Bethsaida en toen had hij opdracht gekregen naar één persoon toe te gaan. En dit lag helemaal vol met zieke mensen. Maar hij moest naar één die daar 38 jaar was. Dus die man die was waarschijnlijk al, misschien was hij al het dubbele. Nee, dat weet ik niet, dat maakt niet uit. Maar uiteindelijk ging hij daar naartoe. En ik weet zeker, al die anderen, die hebben uiteindelijk tegen me gezegd, nou, dit is ook een pief. Die komt bij je één en wij hebben nakijken. Wat is dit voor een leider? Maar Jezus, die deed datgene wat hij de Vader zag doen. Dus daarom, als je gemeente bent, en je kijkt natuurlijk, dan moet je dit, dan moet je dat, dan moet je zus, dan moet je zo. Maar uiteindelijk zegt God, luister naar mij. Want ik ga je namelijk op de juiste moment, ga ik je brengen waar je moet zijn. En dan zal je gaan weten dat ik de overwinning behaald heb. Amen. Ik ga met jullie naar Filippenzen 4. Filippenzen 4, we zijn nog steeds bezig dat hij zich wil tonen aan ons. En dat hij spreekt. En dan zegt hij in Filippenzen 4, verblijd u in de Heere, ten alle tijden wederom verblijd u. Verblijd u in de Heere, Filippenzen 4, in de Heere ten alle tijden, wederom zeg ik u, verblijd u. Dus dat is namelijk onze opdracht. Opdracht is gewoon verblijden in God, in jouw papa. Je bent opnieuw geboren en hij heeft jou verwekt. En dat heeft hij gedaan met een doel. Hij heeft namelijk een plan met je. Hij heeft je nodig in het Nieuw Jeruzalem. Hij heeft je nodig in de gemeente. Hij heeft je nodig in het lichaam van Christus. Daar ga je gewoon vanuit, want anders is hij niet bij jou gekomen. En dan heeft hij niet gevraagd, wil je vrijwillig mijn kind zijn? Mag ik gemeenschap hebben met jouw geest? Zodat er een nieuwe foetus ontstaat. Zodat er een nieuw begin is. Ik vind dit ook zo reëel. Het is allemaal misgegaan met het plan van God. Want Lucifer heeft er tussen gezeten. En nu zegt hij, ik ga een tweede Adam brengen. En die tweede Adam is ook de laatste Adam. Dat betekent dat het ene sluit hij af en het andere begint hij. En het is namelijk een nieuwe schepping. En hij is gewoon bij je langsgekomen. En zo komt hij bij iedereen langs. En iedereen heeft een keus. Of hij bevrucht wil worden door de Heilige Geest of niet. En als dat gebeurt, dan heeft hij daar een doel mee. Dan wil hij namelijk, net zoals bij Mozes, wil hij jou gebruiken. En je zal uiteindelijk altijd moeten wachten op die brandende braamstruik. Je zal altijd moeten wachten, nog een keer even naar die brandende braamstruik. Want God die geeft me daar een openbaring voor. Dat betekent dat Mozes die regelmatig zag. Dus dat was namelijk zijn leven. Als jij niet in de woestijn schaapherder bent, dan zie je geen brandende braamstruiken. Dus ga niet op zoek naar een brandende braamstruik. Snap je wat ik zeg? Want dan ga je het nooit vinden. Maar zoek het in je eigen hoedanigheid. Iets wat zo vaak gebeurt. Maar nu heb het een bovennatuurlijk tintje. Je hebt altijd zoveel ontmoetingen met mensen. En dat doe je gewoon. En ineens gebeurt er iets wat jij niet bedacht heeft. Let op. Want dan is God wat aan het doen. Dat is jouw brandende braamstruik. Amen. En dan zal je gaan merken. Hey, dat het iets teweeg gaat brengen. En weet je wat er dan ook nog gebeurt? Ik blijf gewoon bij die Mozes hoor. Hey. Want die Mozes, die krijgt dan een opdracht van God om zijn volk los te wurmen bij de Egyptenaren. En dan zegt hij, ik kan helemaal niet praten man, dat ben ik volop vergeten. Dat ben ik helemaal, ik heb altijd bij de schapen gezeten. Ik kan alleen nog maar, blaa. Ik kan helemaal niet meer praten. En dan zegt hij uiteindelijk, oké, je kan wel praten man, anders zorg ik ervoor. Maar hij blijft koppig. Hij zegt, ik kan niet praten. Hij zegt, nou dan ga je broer is al onderweg. En dan gaat die voor jou praten. Moet je nagaan wat God aan het doen is. God die komt er niet door bij Mozes. En jij en ik zouden Mozes aan de kant zetten. Die is eigenwijs. Die kan wel praten, maar hij wil niet praten. Hij kan wel preken, maar hij wil niet preken. En dan zegt hij, ik heb je broer al gestuurd. En ik ga het jou influisteren en je gaat het tegen je broer zeggen. En je broer gaat het uitspreken. Je moet eens nagaan. Heb je wel in de gaten wat er voor een boodschap is? Als die brandende braamstruik bij jou gewoon staande is, aan de gang is, dan kon het wel eens wezen dat je dat datgene wat God met jou van plan was al lang aan de kant gezet hebt. Je hebt het al lang weggeschoven. En dan ineens komt God. En dan zeg je, ja, maar ik ben verder gegaan hoor. Ik ben een andere kant op gegaan. Ik ben achter mijn schapen aangegaan. Ik heb gewone schapen gepakt in plaats van mensen. En uiteindelijk gaat God zijn doel gewoon bereiken. En je kan eigenwijs zijn. Je mag eigenwijs zijn. Je mag nog steeds in het Oude Testament zitten. Zonder dat je beseft dat de oplossing er al is. Maar ik ga je gebruiken. Want ik heb je namelijk, daarvoor heb ik je geroepen. En als wij dat gaan begrijpen, dan kan God in Jezus alle kanten namelijk. Hij is niet meer afhankelijk van jouw grill. Van mijn grill. Maar het punt is dat we dat gaan begrijpen. Want dan kon er wel eens iemand die hier komt te staan, die jij al lang vergeten bent. En dan kon het wel eens wezen dat die gaat spreken. Dan denk je, ja, Pastor Jan moet hier zijn, niet jij. Maar uiteindelijk kon het wel eens wezen, dat die ander uiteindelijk de boodschap moet brengen die God wil dat hij gebracht. Amen. En daarom is het goed om te weten, als je de stem van God hoort, dat je hier rekening mee houdt. En dat je die brandende braamstruik in je eigen situatie gewoon opmerkt. Het bovennatuurlijke van die struik, die zou opmerkzaam zijn. En daaruit gaat God spreken. Hij spreekt niet uit al die struiken die vanzelf in de fik vliegen. Maar hij spreekt omdat hij aanhoudt met het branden. En dan gaan we nog even naar die Filippenzen 4. Dan zegt hij, verblijd u in de Heere. Wederom zeg ik, verblijd u. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Als je je verblijdt in de Heere, dan zal je gaan merken dat je vriendelijk wordt. Weet je hoe dat komt? Hij doet er namelijk niet meer toe hoe dat ze over jou denken. Want je weet hoe dat God over jou denkt. Dus als jij je in God verblijdt, is eigenlijk ik verblijd mij in de nieuwe geboorte in mij. Want dat is het uiteindelijk. Je verblijdt je in de Christus in jou. Dan hoef je het niet meer van een ander een schouderklopje te hebben. Dus als een ander het schouderklopje niet geeft, dan blijf je gewoon vriendelijk. Dan ben je gewoon vriendelijk. En dat is hetgene wat Paulus hier aan het zeggen is. Hij zegt, wees niet, uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. De Heer is nabij. Dus dan bevestig je dat weer, omdat je je verblijdt in de Heere. Wees in geen ding bezorgd. Dus wees in geen ding bezorgd. Er zijn heel veel dingen waar wij ons bezorgd over maken. Of ben ik dat alleen? Maar God zegt, wees niet bezorgd. Wees niet bezorgd, maar laat alle dingen. Wees niet bezorgd, maar laat hem bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden. En wat is die dankzegging? Als jij naar de omstandigheden op een natuurlijke manier kijkt, dan kan je er God niet voor danken. Dan kan je wel doen op een natuurlijke manier, maar je bedankt u wel hoor. Maar dan zeg je dank u wel, omdat de Bijbel dat zegt. Dan ben je niet meer vriendelijk. Dan ben je zeker niet vriendelijk naar hem. Want dan vind je dat hij anders met jou om moet gaan. Maar dan zegt hij, maar laat dit alles door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Dus uiteindelijk als jij weet wie je bent vanuit God, dan kan je namelijk dankbaar zijn omdat je dan naar je geest kijkt. Naar je kijkt wie je werkelijk bent. En dat is hetgene wat hij namelijk zegt. Daarom zegt Openbaring ook, hey, je moet teruggaan naar de eerste liefde. Dat heb ik tegen je, dat je de eerste liefde verlaten hebt. En dat betekent gewoon, hey, je bent namelijk vergeten dat er iets nieuws geboren is in je. Je vergeet even dat ik langsgekomen ben, gemeenschap met je geest gehad heb, en dat er een nieuwe foetus is ontstaan. En dat die foetus hemels is. En daarom kan je mij danken. Daarom kan je altijd dankbaar zijn. En dan hoef je dat niet te doen met knarsetanden. En dan staat er, en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Dus als je vrede wil hebben in je hart, maar ook in je gedachten, en in je gedachten, dat is eigenlijk het terrein van je ziel, dat is het terrein van wat jij ziet. Als je daar ook die vrede wil hebben, dan moet je beginnen met in hem te verblijden. Dan moet je beginnen te beseffen dat je opnieuw geboren bent. En dat er uiteindelijk een taak ligt voor jou, want je bent een deel van het lichaam van Christus. En dan zal je zien dat die vrede, die alle verstand te boven gaat, jouw gedachten en jouw hart zal behoeden. In Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waar is, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet, al wat lof verdient, bedenk dat. Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn. Acht voorsbroeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig, al wat rein, al wat beminnelijk is. En dat is namelijk het bovennatuurlijke. Bedenk dat. Dus ga naar de spiegel en kijk wie je bent. Kijk niet in de natuurlijke spiegel. Als jij je op wil maken, doe je dat natuurlijk. Maar als je naar God wil, dan kijk je wat heeft God van mij gemaakt. Hij heeft zich verzoend met mij. Dus dat betekent, hij rekent mij de zonde niet toe. Dus als iemand spreekt, of als er iets in je gedachten komt, en die zegt, je bent een zondaar en je moet je bekeren, dan is dat niet datgene wat God zegt. Begrijp je wat ik zeg? Want dan is hetgene wat je zelf voelt. En ik zeg niet dat dat allemaal verkeerd is, want normen en waarden zijn steengoed. Maar God rekent je namelijk je zonde niet meer toe. De enige die de zonde toerekent, dat ben je namelijk zelf. Als jij zondigt, dan heb je in de natuurlijke wereld heb je daar last van. Stel je voor dat ik vreemd ga, dan heb ik daar zelf last van, want dan durf ik Anneke niet onder ogen te komen. Snap je? Terwijl dat God zegt, ik ga je die zonde niet toerekenen. Is nogal wat, hè? Op een natuurlijke manier zou je zeggen, dit kan niet. Maar op een bovennatuurlijke manier is dit de waarheid. Want God die zegt, ik heb namelijk je zich verzoend met de mensheid. En ik ga de zonde niet meer toereiken. Dit zijn de vrije gedachten die met mij vrijkomen. En dan krijg ik heel veel respons op. Maar ik kom er al meer achter dat dit wel de waarheid is. En ik kom er ook al meer achter dan die anderen. En dat ook mijn gevoel regelmatig zegt. Hé, ik moet ophouden met zondigen. Want mijn vlees heeft daar nadeel van. Mijn ziel heeft daar nadeel van. Ik wil op deze aarde ook nog steeds goed wandelen. Met normen en waarden. Ik had van de week, heb ik gezondigd. Toen reed ik in mijn auto. En ik heb een auto die als ik de gordel niet omdoe, dan piept die niet. Hebben jullie er ook zo een? Ik rijd er soms in heen en die begint constant te piepen. En hoe langer dat het duurt, hoe harder dat die gaat. En dan word je er helemaal gek van. Dan ga je die riem wel omdoen. Maar ik heb er een, die piept 3 keer en dan houdt hij er gewoon mee op. Die weet wat ik leuk vind. Dat heb ik tegen die auto gezegd. En dat doet hij gewoon voor mij. Maar van de week, toen kwam ik ergens vandaan. En ik had hem al horen piepen. Maar ik had gedacht, je piept maar. En ik deed namelijk die riem niet om. Toen reed ik daar, toen zag ik in de spiegel, er kwam een politieauto aan. Ik denk, nou, Snikkie, ik doe het hem gauw om. En ik denk, nou, dat is gelukt. En ik reed, en de politie die bleef mij volgen. Hij deed het zwaailicht niet aan, maar ik stopte, want dat ging op een parkeerplaats. En zij stapte uit. En meneer, hoe gaat het met u? Ik zei, nou, ga prima. Ik zag dat je net je gordel omdeed. Ik zeg, oh, heb je dat gezien? Ik dacht dat je dat niet gezien had. Hij zei, ja, maar ik heb het wel gezien. Sorry meneer, maar dat kost je €140. Ik had gezondigd. Dat kostte mij €140. Dus de volgende keer laat ik dat wel. En zondig ik niet meer. Begrijp je de boodschap? Ik weet zeker dat God niet gevallen was dat ik mijn rem niet om had. Want hij rekent mij de zonde niet toe. Ik ben nog steeds zijn zoon. Waarschijnlijk heeft hij er wel een hekel aan, want ik ben nou weer €140 kwijt. En dat is hij namelijk ook kwijt. Want ik ben zijn eigendom. Toch? Maar het punt is dat als wij zondigen, dat wij daar zelf nadeel van hebben. En dat is goed om dat te weten. Dus daarom betekent het niet dat je zomaar raak kan leven. Maar daarom blijft wel gewoon staan dat God zich verzoend heeft met de mensheid. En hier, en daar ga ik mee stoppen, en hier zit de verwarring. Hier zit de verwarring. En wij denken dan gauw, oh, God wil dit niet. Maar God is daar namelijk niet mee bezig. Want hij heeft namelijk zijn zoon, zijn enige geboren zoon, heeft hij aan het kruis laten spijkeren. Om hier niet mee bezig hoeven te zijn. In één keer heeft hij al de zonden van de hele wereld genomen. En hij hoeft daar niet al zijn engelen weer achteraan te laten rennen. In zijn volgelingen. Want hij heeft gewoon gezegd, hey joh, Jezus, mijn zoon, je hebt alle zonden vergeven. En daarom kunnen wij in het nieuw Jeruzalem leven. En daarom worden wij niet uit het nieuw Jeruzalem gebannen als je zondigt. Maar als je zondigt, dan heb je zelf daar nadelen. En je bent hardleers. Ik zou hardleers zijn als ik zo meteen weer in de auto stap en ik doe de riem niet om. Dan kan het wel eens wezen dat er weer zo'n sneaky politie komt. En dat die weer met de pakken neemt. En ik ben weer €140. Huh? Of meer. Misschien moet ik Sagesjan wel voor de rechter komen. En dan moet ik misschien wel 1400 euro betalen. Omdat het al zo vaak gebeurd is. Snap je waar het over is? Dus laten wij wel weten waar we het over hebben. We hebben het niet over het natuurlijke. We hebben het over het bovennatuurlijke. We hebben het niet over een natuurlijke apostel. We hebben het over een bovennatuurlijke apostel. We hebben het niet over een natuurlijke prediker. Maar we hebben het over een bovennatuurlijke prediker. En er zijn zat predikers. Die kunnen gewoon enorm, die hebben een enorm charisma. Die kunnen daar gewoon enorm mee spelen. En uiteindelijk is het, komen we er soms achter dat het gewoon de Mozes is. Die toen hij 40 jaar was, toen hij het heeft in handen genomen. En dat het uiteindelijk misgegaan is. Terwijl dat deze man, deze vrouw die echt charismatisch is. Dat hij niet op de tijd gewacht heeft. Op de brandende braamstruik. Die boven natuurlijk bleef branden. Amen. Zullen we er eens bij gaan staan? Vader, ik dank u wel. En ik wil de muziek uitnodigen. En ik wil ze vragen of u ons wil begeleiden. Gewoon in de aanbidding. Want wij willen de brandende braamstruik in ons leven. Die willen we gewoon gaan lokaliseren. En ik denk dat het goed is. Ik loop nog steeds op mijn sokken. En waarom, ik heb geen idee. Ik ga zo meteen mijn schoenen weer aandoen. Maar God die zegt, ik wil dat je gaat beseffen dat er een braamstruik is in je leven die begint te branden. En ga hem niet ergens anders zoeken, maar blijf dicht bij jezelf. Mozes, die had het gewoon terwijl dat hij zijn schapen aan het weiden was. Dat hij aan het werk was. Dat hij gewoon met zijn gezin bezig was. En ineens ziet hij die brandende braamstruik. En zo is het ook bij jou en bij mij. Vader, ik dank u wel. U bent zo almachtig. U bent zo eeuwig. En wij heffen onze handen op, papa. En wij willen gewoon zeggen, hier zijn we. Misschien kunnen we dat eerste lied doen wat we net gedaan hebben. Hier is mijn hart, Heer. En laten we dit gewoon op reactie van het woord die hij heeft gebracht. Hier is mijn hart, Heer. Ik wil de brandende braamstruik in mijn leven ontdekken. En ik wil erbij stilstaan. Bij die struik. Want ik wil uw stem horen. Ik wil dat u de toekomst verkondigt in mijn leven. Ik wil dat u de waarheid tegen mij zegt. Ik wil niet de waarheid van mijn broer horen. Ik wil de waarheid van mijn papa horen.
Amen.
Ik wil datgene van me horen. Vader, wat u van me vindt. Ik wil niet horen wat de anderen allemaal van me vinden. Vader, en ik dank u wel dat u dat in uw brandende braamstruik gaat doen. En dat u de opdracht gaat bevestigen. Hier is mijn hart, Heer. Hier is mijn leven, kom. Onderwijs maar, Heer. Want u bent de onderwijzer. U bent de gezondene, Heer Jezus. U bent uitgekozen door de Vader. U alleen en niemand anders. U bent de koning.